Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen het derde vers van Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. 51, het derde vers. Laten wij uit Gods woord lezen, het 16e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes, de verzen 1 tot en met 15. Johannes 16, de verzen 1 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen we uit de 138e psalm, het derde vers, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij ze moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Nog deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen, tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, van zonde omdat zij in mij niet geloven en van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien en van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het is een hele tijd geleden intussen dat we met elkaar onze Heidelbergse catechismus hebben opengeslagen. We deden dat de laatste keer bij zondag 20. De zondag waarin gevraagd wordt: wat gelooft gij van de Heilige Geest? En op die vraag wordt een antwoord gegeven en het eerste deel van dat antwoord hebben we toen met elkaar overdacht. De woorden eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. En daar is het toen bij gebleven. We lezen vanavond verder en we lezen het volgende zinnetje. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Zover. Laten wij de Heere eerst om zijn zegen bidden. Vanmorgen hebben we voor zuster Rini Polder gebeden. Vandaag heeft ze bericht gekregen van de specialist dat er voor haar niets meer te doen is. Dat ze dus medisch gesproken opgegeven is. Laten we haar nogmaals aan de Heere opdragen. We zoeken samen uw aangezicht, Heere, ook aan de avond van deze dag, nu u ons vanavond weer bij elkaar brengt rondom het evangelie. Het evangelie van de Heere Jezus Christus en van de door hem verworven geest. De Heilige Geest die gekomen is, zoals we zojuist ook in uw woord gelezen hebben, zoals gij, Heere Jezus, dat uw discipelen hebt bekendgemaakt, de Heilige Geest die gekomen is om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, de Heilige Geest die gekomen is om in alle waarheid te leiden, de Heilige Geest die gekomen is om u, o Heere Jezus, te verheerlijken, om het uit het uwe te nemen en het te verkondigen. En zo hebt u in dat korte gedeelte al heel wat van de werkzaamheden van de Heilige Geest beschreven. Op andere plaatsen in uw woord vinden wij nog weer andere werkzaamheden van de Heilige Geest aangeduid. En al die werkzaamheden zijn onmisbaar in een zondaarsleven. Zoals het verlossingswerk, het verzoeningswerk van u, o Heere Jezus, onmisbaar is. Zo is ook het werk van de Heilige Geest onmisbaar. U hebt gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. De Heilige Geest zou hetzelfde kunnen zeggen. Want zonder hem gelooft geen mens, althans niet op de echte wijze. Zonder hem is er nooit echte, ware bekering. Zonder hem is er nooit enige vrucht waarin gij, o God, verheerlijkt wordt. En daarom, als we vanavond bijzonder letten op wat de Bijbel ons vertelt over de Heilige Geest, dan zijn we toch wel bij een van de meest centrale gedeelten van de waarheid. En dan zijn we toch tegelijkertijd ook wel bij een van de meest centrale gegevens uit de Schrift die ons spreken over de godzaligheid en de praktijk der godzaligheid en de beleving der dingen. Als gij aan het werk zijt. Heere, verlicht ons oog dat van nature zo duister is en dat ook na ontvangen genade zo vaak nog niet duidelijk ziet. Verlicht ons oog opdat we het vanavond zien mogen. En niet alleen maar zien mogen, want dan kunnen we nog toeschouwers zijn en toeschouwers blijven. Maar zo zien mogen, Heere, dat er tegelijkertijd ook toe-eigening is en dat we deel mogen hebben aan dat heil dat in Christus is, wat de Heilige Geest uit hem neemt en verkondigt en aan het hart legt en in het hart indraagt. Hier staan wij met onze eigen mogelijkheden en middelen helemaal aan de grens. Hier is geen mens die zichzelf kan helpen. Maar hier zijn we helemaal en in alle opzichten op die geest aangewezen. Wilt u ons daar allereerst van doordringen? Opdat het ons eerste gebed mag zijn, och schonkt gij ons de hulp van uw geest. En opdat het ons verder ook om de werkingen van die geest te doen mag zijn, om ze niet alleen aangeduid te vinden in de schrift en verkondigd te vinden en te horen in de prediking, maar ook in onze harten te mogen ondervinden. En laat zo uw zegen ook vanavond op deze kerkdienst mogen rusten, Heere. Wees in ons midden en doe gij het werk dat wij niet kunnen. En wilt gij het werk dat wij mogen doen in preken en luisteren zo dienstbaar stellen en gebruiken dat uw werk daardoor gericht, verricht mag worden. Laat ons niet aan ons lot over, heren. Dat hebben we wel verdiend, daar hebben we het wel naar gemaakt. Dat u ons aan onszelf zou overlaten. En dat u ons uw hulp en uw genade zou onthouden. Onze zonden getuigen immers tegen ons. En er is in ons leven zoveel dat voor u niet bestaan kan. Heere, vergeef het. En reinig ons van alle dwalingen, van ook de verborgen afdwalingen. En vernieuw ons hart en ons leven en herschep het en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Bekeert u in ons midden degene die onbekeerd leven, voortleven, ondanks de roepstemmen, ondanks alles wat er in hun leven al gebeurd is, tegen hen gezegd is. Heere, laat toch in hun leven dat woord van uw kracht doen. En laat er in hun leven die omkeer zijn die zo onmisbaar is, dat een mens naar God gaat vragen en dat een mens niet meer verder kan zonder zijn schepper en zonder de genade van de Heere Jezus Christus en zonder de verzoenende en reinigende kracht van het bloed en zonder de Heilige Geest. Schenk zo uw onmisbare zegen, Heere. Wilt u genadig gedenken aan alle die hier niet kunnen zijn. We dragen onze zieken nogmaals aan u op en bijzonder bidden wij dan nu ook weer voor zuster Rini Polder, nu ze vandaag te horen heeft gekregen dat de specialisten geen raad meer weten. Dat er hier op aarde geen middelen meer zijn, zelfs niet om de ziekte nog wat af te remmen. En de ontwikkelingen van de kwaal die heel haar lichaam heeft aangetast te stuiten. Heer, wat kan een mens dan nog zeggen? En hoe kunnen wij, als we nog een redelijke gezondheid genieten, ooit inkomen in een tijding als deze en de gevoelens die dat oproept en de zorg en de moeite en het verdriet dat er dan allemaal mee gepaard gaat. We bidden u voor haar, heren, nu ze nog in het land der levenden is, al is de tijd kort geworden. We bidden voor haar om uw genade, vooral genade die vergeeft, die vernieuwt, die nieuwe mensen maakt. We bidden voor haar om de Heilige Geest, heren. Wat zouden we eigenlijk meer en anders voor haar bidden in deze omstandigheden? Laat ook het lijden draaglijk blijven. En wilt u uw genade en in uw ontferming aan haar betonen? Niet dat ze er recht op heeft. Welk mens heeft er ooit recht op? Wie heeft ooit verdiensten? Maar ze laat het inderdaad ook in ontferming beleefd uit uw ontferming ontvangen mogen worden, omdat zo uw naam verheerlijkt zou mogen wezen. Heere, denk aan alle die het moeilijk hebben. Denk aan hen die rouw dragen, die het verwerken moeten dat er in hun leven, in hun kring een gat gevallen is, een lege plaats is gekomen. En die het iedere keer weer gewaar worden dat er een plaats leeg is. Troost het hart dat schrijend tot u vlucht. En wilt ge de lege plaatsen met uzelf vervullen, heren. Want u kunt troosten meer dan een moeder troost. En u kunt troosten meer dan welk mensenkind dat op onze pad geplaatst is, ons zou kunnen helpen en troosten. Zegen gij alles wat tot u het hart, het angstig hart verheft en maak ons in tegenspoeden stil. Heere, doe ons de weg gaan die door u bepaald is, gewillig, achter u aan, zonder vragen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Denk aan uw ganse kerk, Heere, breid haar uit. Ook in dagen als de dagen die wij beleven, waarin er zoveel verwarring is. Waarbij er geen kerkgenootschap is of er zijn grote zorgen en spanningen en dingen die onrustig maken en onzeker. Heere, ontfermt u zich over uw kerk, over uw volk en wilt gij de machten van de vorst der duisternis, die op verderf en op verwoesting gericht zijn, aan banden leggen. Schenk ons alles wat nodig is. En neem van ons alles wat schadelijk is en wat ons in de weg staat. En verheerlijk uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 38e psalm, de versen 18, 21 en 22. Ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Zie mij, Heer, wie elk moet duchten tot u vluchten. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. 18, 21 en 22 van psalm 38. Gemeente, het is inderdaad al een hele tijd geleden dat we met elkaar dat eerste stukje uit zondag 20 over de Heilige Geest hebben overdacht. Over de Heilige Geest als persoon, de derde persoon in de Heilige Drie-eenheid, waarvan gezegd en beleden kan worden dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Daar waren we met een stukje theologie bezig, de godsleer. De Heilige Geest is inderdaad God en verdient ook als God geëerd en gediend te worden. Maar we hebben toen met elkaar ook gezien dat de Heilige Geest gegeven is. En dat de belijder, de gelovige belijder, zeggen mag, hij is ook mij gegeven. Dat is allereerst waar in de toezegging, in de belofte. Maar dat wordt nog meer waar als de belofte wordt vervuld. En als de Heere waar maakt en uitwerkt in het leven van de zijne wat hij beloofd heeft te doen. Als anders gezegd, en ik citeer even woorden uit het doopsformulier, als de Heilige Geest die beloofd heeft in ons te willen wonen en ons deel te geven aan datgene wat we in Christus hebben, metterdaad zijn intrek neemt in het hart van de zondaar. En u weet, dat gebeurt uiteraard in het uur van de wedergeboorte, als een mens een geestelijk mens wordt door de geboorte van boven. We lezen vanavond verder als het gaat over de Heilige Geest en dan komen we met een aantal van de werkzaamheden van de Heilige Geest in aanraking. Anders gezegd, de Heilige Geest gaat ons nu vertellen wat de catechismus gaat ons vertellen wat de Heilige Geest zoal doet. Al moet er dan bijgezegd worden, en dat kunt u zelf ook constateren, dat onze catechismus nogal erg beperkt is in het noemen van werkzaamheden van de Heilige Geest. Er wordt eigenlijk alleen maar gezegd wat we vanavond speciaal willen overdenken, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en als een weldaden zou deelachtig maken. De Heilige Geest als werkmeester van het geloof, die deel geeft aan Christus en aan het heil van Christus. En dan wordt daarna nog apart genoemd dat hij mij troost. Dat is natuurlijk een heel specifiek werk van de Heilige Geest. We lazen daar overigens al van in Johannes 16, waar de Heilige Geest de andere trooster genoemd wordt. Een stof die ook onze overdenking meer dan waard is. En dan tenslotte dat hij bij mij blijft. Het bijblijvende werk van de Heilige Geest, en dat nog wel eeuwiglijk. Maar laten we ons vanavond beperken tot datgene wat hier genoemd wordt, dat hij mij door een waar geloof Christus en zijn weldaden deelachtig maakt. Anders gezegd, dat hij mij kennis aan de verlossing en aan de verlosser geeft. Dat hij mij onderwijst in wat je zou kunnen noemen het tweede stuk. En daarmee doel ik natuurlijk op wat we in het begin van onze catechismus lezen. Namelijk dat het een mens nodig is om drie stukken, drie dingen te weten. Hoe groot zijn zonde en ellende zijn. En hoe hij ervan verlost wordt. En hoe hij God daarvoor dankbaar zal zijn. Wel, het gaat hier natuurlijk met name om dat tweede stuk. De kennis van onze verlossing en natuurlijk van onze verlosser. Je kunt nooit kennis van de verlossing in Christus hebben buiten kennis van de verlosser Christus zelf om. U zegt maar, dan begint de catechismus dus toch eigenlijk niet bij het begin. Want het begin zou dan toch moeten zijn dat de Heilige Geest ons ook onderwijst in het eerste stuk. Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Of leren we dat buiten de Heilige Geest om? De vraag stellen is haar beantwoorden. Natuurlijk leren we dat niet buiten de Heilige Geest om. En natuurlijk hangt dat ook ten allernauwste samen met wat hier dan wel aangeduid wordt. De catechismus noemt het niet, althans hier niet. Maar op andere plaatsen komt het natuurlijk wel degelijk openbaar. Dat ook in dat opzicht ons leerboek niet anders wil doen dan de schriften naspreken. En de schriften naspreken, dat betekent in dit verband natuurlijk ook zeggen, beleiden dat de Heilige Geest het is die mij kennis van mezelf, van mijn verloren staat, van mijn boze hart, van mijn ongerechtigheden, van mijn vijandschap tegenover God, kennis geeft. De Heilige Geest leert ons ook die dingen. Lazen we dat trouwens niet in het stukje wat we uit Johannes 16 hebben gelezen. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat overtuigen door de Heilige Geest, dat is inderdaad de mens in de spiegel laten zien. De spiegel van Gods wet. Zodat de mens zichzelf gaat ontdekken. En dat wel zo overtuigend dat die mens ervoor valt. En dat hij voor God buigt. En dat hij zegt, o God, als dat mijn portret is, wee mij dan dat ik zo gezondigd heb. Natuurlijk doet de Heilige Geest dat. Dat is eigenlijk iets wat vanzelfsprekend is. Want als hij op een gegeven ogenblik gaat doen wat dan in onze catechismus met name aangeduid wordt, namelijk Christus deelachtig maken, en daar gaat aan vooraf Christus voorstellen, Christus aanwijzen, Christus aanprijzen, dan is het vanzelfsprekend waar dat niemand in die door de Heilige Geest aangewezen en aangeprezen Christus iets zien zal, die zijn eigen nood niet kent. Want wie gezond is, heeft geen medicijnmeester nodig. En als de Heilige Geest aangewezen wordt als de medicijnmeester, als degene die genezen kan van die dodelijke zielenkwaal, dan zegt de mens die nooit iets van die zielenkwaal gezien heeft en die nooit iets ontdekt heeft van de pijn die er in zijn ziel ontstaat als hij God gaat zien tegen wie hij gezondigd heeft. En als hij ontdekken gaat wat het betekent om een gevallen mens te zijn, als een mens blind voor deze dingen die zaligmaker hoort verkondigen en hoort aanprijzen, dan zegt hij, wat moet ik eigenlijk met hem doen? Er is geen plaats voor in mijn leven. En vandaar dat ik rustig durf te zeggen dat de vooronderstelling van wat hier dan wel met name genoemd wordt en wat ik u als de stof voor onze overdenking vanavond voor wil houden, dat de vooronderstelling van dat gedeelte van het werk van de Heilige Geest is dat hij ons arm maakt. Dat hij ons behoeftig maakt. Dat hij ons onze ellenden voorstelt. En dat hij zo, door arm te maken en door leeg te maken en door schuldig te stellen en onze verlorenheid ons te laten zien, plaats maakt, ruimte schept voor dat evangelie van Christus. Het is mijn zinziens ook niet zonder betekenis dat in dat gedeelte uit Johannes 16, als Christus over het werk van de Heilige Geest spreekt, hij eerst spreekt over dat overtuigende werk van de Heilige Geest. Maar ik u zo pas even op wees. Hij zal de wereld overtuigen van zonde enzovoort. En dat daarna de Heer Jezus spreekt over die andere werkzaamheden van de Heilige Geest, namelijk in alle waarheid leiden. En hij zal, zo zegt Christus, mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen. Ik denk dat we acht moeten geven ook op de volgorde waarin de Heer Jezus deze dingen noemt. Deze werkzaamheden van de Heilige Geest aanduidt. En in de orde die hij daarin hanteert, ligt ook een stukje onderwijs ten aanzien waarvoor we de Heilige Geest nodig hebben. En hoe de Heilige Geest normaal gesproken werkt. Hij maakt plaats eerst voor die Christus. We lazen daarvan in Johannes 16. De Heer Jezus heeft in die afscheidsgesprekken met zijn discipelen, die ons in het middelste gedeelte van het Johannes-evangelie verteld worden, nog meer gesproken. Hij heeft onder andere ook gezegd dat de Heilige Geest van hem zal getuigen. Wel, dat betekent eigenlijk, en ik hoop dat u nu ook ziet waar en hoe en wanneer deze Christus, waar de Heilige Geest op gaat wijzen, betekenis kan gaan krijgen en zal gaan krijgen in het leven van een zondaar. In die gegevens die de Heer Jezus omtrent het werk van de Heilige Geest op dit terrein heeft gegeven, heeft verkondigd, blijkt wel dat het doel van de Heilige Geest is, met alles wat hij doet, om naar een middelpunt toe te werken. En dat middelpunt, dat centrale van al zijn werkzaamheden, is een zondaar bij Christus brengen. Want daar moet een mens komen. Je kan nog zoveel weten op godsdienstig gebied en je kan nog zoveel kennis hebben van theologische zaken. Je kan nog zoveel ervaren hebben, ook van uitreddingen en van gebedsverhoringen en van bijzondere dingen in het leven waarin inderdaad de hand van de Heere is. Maar waar het ten diepste om gaat en waar het elk mensenkind om te doen moet zijn, en waar het in het leven van hen die de Heere vrezen mogen toch zeker om te doen moet zijn, is dat ik hem ken. Christus. Die enige borg. Die enige zaligmaker. Dat algenoegzame offer. Die grote profeet. Die enige hoge priester. Die eeuwige koning, die volzalige bruidegom van zijn kerk, de goede herder, de weg, de waarheid, het leven, het licht der wereld, de ware wijnstok, het water des levens, brood uit de hemel en hoe die ook verder aangeduid wordt. In al zijn volmaaktheden, in al de rijkdommen en schatten van zijn persoon en van zijn volbrachte en van zijn ook nog doorgaande werk. En dan duid ik op zijn voorbidding. Daar gaat het om. Daar gaat het in ieder geval de Heilige Geest om. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal van zichzelf niet spreken, zegt de Heer Jezus er ook nog bij. Dat betekent niet dat het werk van de Heilige Geest het vermelden niet waard is. Tuurlijk is dat het vermelden waard. En natuurlijk is het werk van de Heilige Geest dierbaar. En zeker voor degenen die er deel aan kregen en kennis aan mochten ontvangen. En ze zouden niet graag onder een prediking zitten waar het werk van de Heilige Geest vergeten wordt en niet genoemd wordt. En ze zouden een stuk van het waarachtige onderwijs missen als de Heilige Geest en zijn werkzaamheden niet zouden worden genoemd en niet zouden worden uitgestald. Maar het moet alles er toch weer naartoe brengen. En alles zal er toch op gericht moeten worden. Dat die Christus in het middelpunt komt te staan. En vandaar ook, gemeente, dat als de Heilige Geest aan het werk is, en dan neem ik alleen maar de Bijbel die we voor ons hebben, dat het duidelijk is dat het de Heilige Geest inderdaad om die Christus te doen is. Waar gaat het nou om in de Bijbel? Wat is nou eigenlijk de hoofdinhoud van de ganse Heilige Schrift? In het Oude Testament net zo goed als in het Nieuwe. Wat zegt de Heer Jezus van de geschriften van het Oude Testament? Hij zegt: onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. En hij doelt ermee op de oudtestamentische geschriften. Hij zegt ervan, die zijn zo geschreven, die zijn zo door de Heilige Geest geïnspireerd, dat waar je dat woord van God ook openslaat en waar je die schriften ook raadpleegt, je kunt iedere keer weer die ene, diezelfde boodschap vinden. Het gaat daarin om het getuigenis aangaande mij, zegt de Heer Jezus. Leest u zo de Bijbel ook? Het Oude Testament? Als geschriften die van Christus getuigen, die ons en in de ceremonieën en op allerlei andere manieren die enige zaligmaker voor de aandacht zoeken te plaatsen. En de schriften van het Nieuwe Testament natuurlijk net zo goed. Je kan van de ganse heilige schrift zeggen dat het lied van die koning bezingt. En dat is eigenlijk ook het lied van de Heilige Geest. Heilige Geest, die deze zaligmaker op wiens lippen genade uitgestort is, voor ons neerzet in de ganse Heilige Schrift. En als je nou geroepen wordt om die schriften te verkondigen en dat woord uit te dragen, wat zal dan de boodschap zijn die je brengt? Nou, laten we luisteren naar Paulus. Paulus heeft dat op een hele heldere manier onder woorden gebracht. En hij heeft heel zijn predikarbeid aangeduid met die woorden uit 1 Korinthe 2 vers 2. Ik heb me voorgenomen niet anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de boodschap van de geest. En wat zal een prediker van het woord nou iets anders durven doen dan de geest naspreken? De prediking moet niet anders dan wat Paulus aan de Korintiërs schreef. Een voorstelling, een aanwijzing. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En dan heb je werk genoeg. Zeker, dan heeft een prediker niet te klagen over stof. Want als het over die Christus gaat, nou we nou maar heel concreet en direct over de persoon van de Heer Jezus spreken, wat kan de Heilige Geest ons dan allemaal voorstellen? Wat kan hij dan allemaal uit Christus nemen en ons verkondigen? Hoe wordt die Christus ons in de schriften aangeduid? Je kunt spreken over zijn naturen. God, waarachtig God en waarachtig mens. Nou, dat is al heel wat. Om daar de gedachte die God ons te denken geeft, het verstand dat de Heer ons geschonken heeft, de talenten die de Heer ons gegeven heeft, door te kunnen nadenken over de dingen Gods. Om dan inderdaad met behulp van datgene wat de Heere ons aan talenten gegeven heeft, te proberen te verstaan, zover als we gaan kunnen, iets van het mysterie dat God, de eeuwige God, God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, in de volheid des tijds vlees geworden is. Onze menselijke natuur heeft aangenomen, in alles zijn broeders gelijk geworden is, de zonde uitgezonderd. En dring dan met uw gedachten ook maar eens een ogenblik door tot de achtergrond. En bezoek maar eens een antwoord op de vraag, waarom gebeurde dat nou? Waarom vroeg de Vader in de stilte van de eeuwigheid, wie is hij die met zijn hart borg zal willen zijn? En wat bewoog de Heer Jezus, de Zoon van de God, om toen te zeggen, zie, ik kom om uw wil te doen? Wat was er achter die vraag van de Vader? Wat zat er achter die borgstelling van de Zoon? Wat deed uit hemelszalen, o Heer der Heerlijkheid, op aarde u nederdalen? Uw grote liefde alleen. Dan openbaart de Heilige Geest in de schriften. Schriften geschreven door hem geïnspireerde schrijvers, door hem verlichte mensen. Dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. En hoe deed hij dat? Wat wordt ons in de schriften getekend van het werk van zalig maken? Van die vernedering die hij aanvaarde. Van dat lijden dat hij droeg. Van de bespotting die zijn deel werd. Van de kruisiging die onvermijdelijk was. Van het bloed dat hij moest geven. Van de doornenkroon die hij moest dragen. Van het vloekhout waaraan hij moest hangen. Van de dood waar hij moest ingaan. Van de nederdaling ter helle. De angsten en bitterheden van het lijden van de eeuwigheid. Onder het eeuwig oordeel van een toornig God. Het wordt ons allemaal voorgesteld. De Heilige Geest, de grote auteur van de Heilige Schriften, verkondigt het ons. Het komt allemaal stuk voor stuk aan de orde. En ook de heerlijkheid daarna, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn gezeten zijn aan de rechterhand Gods. Straks, het wacht nog de wederkomst op de wolken. En de Heilige Geest heeft hem ons bekendgemaakt als de profeet die gekomen is om onze onkunde en onze duisternis en onze onwetendheid te verhelpen en weg te nemen. Als de priester die gekomen is om verzoening te doen waar wij nooit aan verzoening zouden hebben kunnen denken en nooit de mogelijkheid zouden hebben gehad om goed te maken wat we bij God verdorven hebben. En de koning is een almachtige kracht. Die in staat is om de gevangenisdeuren te openen en de banden te verbreken en de slavernij op te heffen. En we zitten gevangen en we zijn slaven en we zijn gebondenen. En zonder de macht van die koning zou er geen denken aan zijn dat we ooit in vrijheid zouden uitgaan. En met al die dingen brengt de Heilige Geest ons in aanraking als we maar willen luisteren. Naar de schriften, als we maar met aandacht lezen in de schriften. En omdat ze in de schriften staan, komen ze in de getrouwe rechte prediking, ook in de verkondiging van het woord aan de orde. Uiteraard niet alles in één keer. Hoe zou het een mens mogelijk zijn om al die rijkdommen in Christus in één boodschap, in één prediking uit te stallen en voor te dragen? Maar successievelijk, stap voor stap vraagt, en daar is onze catechismus een prachtig hulpmiddel bij. Successievelijk worden ons al die dingen voorgesteld. En het is de bedoeling van de Heilige Geest dat we die zaligmaker en al zijn weldaden ook via de verkondiging van zijn woord zouden leren kennen en zouden leren begeren. En wie gaat dat nou doen? En dan ben ik weer terug bij wat ik zo pas gezegd heb. Want er zitten er allerlei mensen onder de prediking van het woord. En in die prediking wordt, ik denk maar even aan een woord van Paulus in het eerste hoofdstuk van zijn eerste Korinthebrief. En daar hebt hij dan eigenlijk het hele geheim van wat ik nou zou willen gaan zeggen. In 1 Korinthe 1 vers 18 zegt de apostel, het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. U ziet, daar zijn twee soorten mensen, zo zegt de apostel hier. Er zijn mensen die verloren gaan en er zijn mensen die behouden worden. En Paulus ziet ze allebei onder dat woord des kruises zitten. Want daar heeft hij het hier over. Dat woord des kruises, dat woord aangaande de gekruisigde, dat woord aangaande de Heer Jezus Christus, die het offer voor de zonde van zijn volk brengt, die sterft onder de gramschap Gods, de man van smarten, verzocht in krankheden, die inderdaad geen gedaante en geen heerlijkheid heeft voor het natuurlijke oog, die wordt in de prediking voorgesteld. En dan zitten daar twee mensen, of twee soorten mensen, en de een die zegt, dwaasheid. En die ander die zegt, dat is mij nou de kracht Gods. Totaal verschillende reacties. En waar hangt dat nou mee samen? Wel, die ene die zegt, voor mij is het dwaasheid. Voor mij hoeft dat niet. Ik geloof daar niks van. Een zaligmaker die aan een kruis hangt. Ik moet geloven in een man wiens vervormde lichaam mij in de prediking wordt voorgesteld, die aan een vloek houdt, hij was immers Jood, die aan een vloek houdt, onder de vloek van God sterft, die te machteloos is om zichzelf te bevrijden, die zo'n slachtoffer geworden is van de haat van medemensen, daar zal ik in moeten geloven, daar zal ik respect voor moeten hebben. Daar zal ik mijn vertrouwen op moeten leren stellen, op een man die ondergaat in schaamte en schande, dwaasheid. En als ik dat nog goed begrepen heb, dan is dat kruis de veroordeling die God uitspreekt over mijn zonde, over mijn ongerechtigheden, over dat ik als een verloren zondaar, als een opstandeling tegenover hem zijn gramschap verdiend heb. Moet ik dat dan ook nog onderschrijven en moet ik het daar ook nog mee eens zijn? Absoluut geen zin in, dwaasheid. Waarom zegt hij dat? Dat hij zo blind is. En dat hij zo blind is, dat bewijst dat hij bezig is verloren te gaan. Mensen die onderweg zijn naar het verderf, zien de waarde, de noodzaak, de gepastheid en de dierbaarheid van de Heere Jezus niet in. Hebben geen betrekking op hem, hebben geen liefde tot hem. Dat is omdat ze zo blind en zo duister zijn. En dan zit er een ander en die hoort precies diezelfde boodschap. Van die man van smarten. Die geen gedaante heeft. Nee, voor het natuurlijke oog niet. Maar die ander heeft iets gezien van zijn eigen nood en van zijn eigen ellendigheid en van zijn eigen onmacht. En nou weet hij nooit meer hoe het in orde zal komen tussen God en zijn ziel. Want hij heeft God op het hoogst misdaan. Hij is van het heilspoor afgegaan. En hij heeft misschien wel eens geprobeerd om zijn hart een beetje te veranderen en zijn leven te beteren. En tot op zekere hoogte is hem dat ook gelukt. Maar toen kwam hij tot de ontdekking, net als die rijke jongeling. Die zei, ik heb al zoveel gedaan om Gods wil te bevredigen en Gods geboden te onderhouden. En toch is er nog een leegte in mijn hart. Toch weet ik dat het niet in orde is. Wat moet ik nou nog meer doen? En dan komt hij erachter dat hij niks meer moet doen. Dat hij uitgewerkt moet zijn. En dat er een ander het voor hem op moet nemen. Maar wie zal dat dan zijn? Wie zal zich in zijn plaats willen geven? Wie zal voor zo'n ellendige zondaar borg willen zijn? Is er ooit wel zo iemand? En dan wordt het evangelie verkondigd en dan gaat de Heilige Geest het zo iemand voorstellen. Dat er inderdaad zo een is. Die al in de eeuwigheid gezegd heeft dat hij zou komen om Gods wil te doen. En Gods wet was in zijn ingewand. En hij heeft in grote gehoorzaamheid alles gedaan om de goddelijke wet te vervullen. Al de dagen van zijn leven, bij dag en bij nacht. Als kind, als kleuter, maar ook als volwassen mens. Nooit iets gedaan wat tegen de wil van God inging. Zelfs niet in zijn verborgen gedachtenleven en in de schuilhoeken van zijn hart. En behalve dat, behalve die dadelijke gehoorzaamheid, wordt hem ook nog verteld dat die Christus gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, de dood des kruises. En dat hij de plaats heeft ingenomen voor ellendige zondaren. En dat hij in hun plaats het recht van God heeft voldaan. En dat hij hun zonden op zich heeft genomen. En dat door zijn striemen nou ellendige zondaren genezing mogen ontvangen. En dan zit daar zo'n arm gemaakt mensenkind in wie de Heilige Geest het werk der genade begonnen is. En hij weet het zelf niet eens. Hij is er zelf niet eens helemaal van bewust. Hij weet wel van nood in zijn leven. En hij weet wel van vrees voor de dood in zijn leven. En hij weet wel van een overtuiging over van zonde en ongerechtigheid. Maar dat dat nou het werk van Gods Geest is. Hij is bang dat het niet meer is dan een gewetensovertuiging. Maar hij zit onder de prediking van die Christus. Van dat woord des kruises. En hij zegt niet als dwaasheid. Hij gaat ontdekken als het ooit in mijn leven nog goed zal komen. Dan kan het alleen maar langs die weg. En dat woord des kruises wordt voor hem een woord van God. Dat woord des kruises wordt, als de Heilige Geest het gaat indragen in zijn ziel, het woord dat van zijn bevrijding spreekt. Al is het soms nog te groot om te geloven dat het voor hem is. En toch kan hij er niet van afblijven. En toch trekt zijn hart er weer naartoe. En toch wil hij er weer van horen. En toch wil hij er dieper in onderwezen worden. En zo gaat die Christus, die geen gedaante en geen heerlijkheid had, toch gedaante en heerlijkheid krijgen. Toch gaat hij begeerlijk worden voor zo'n ziel. En wat bewijst dat? Dat hij bezig is, ik citeer die woorden van Paulus weer, om behouden te worden. God is bezig hem te behouden, te redden van het verderf. God is bezig hem zalig te maken door de Heilige Geest. Die plaats maakte voor Christus. En die als die plaats gemaakt heeft voor Christus, die Christus aan het hart gaat leggen en in het hart gaat indragen. Wel, gemeente, dat is de bedoeling van de prediking van het evangelie en dat is de bedoeling met name van de Heilige Geest. Nou, ik zei u al in een paar woorden hoe de Heilige Geest dat doet. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Stel u voor, een dag als vandaag, of je kunt de huidige weersgesteldheid nog wel een beetje somberder je voorstellen. Er is niet zoveel zon vandaag, we hebben overigens geweldig veel zon gehad in de afgelopen tijden. Maar vandaag is de zon een beetje schuil en zijn er wolken. Af en toe zag je hem vanmiddag, maar dan was hij daarna weer weg. Nou, stel je nou voor, zo'n dag, en dan is dat niet maar een dag in de zoveel, van de zoveel zonnige dagen, maar dan is dat een dag, terwijl er al zoveel zo geweest zijn, van die donkere dagen, weet je wel. Van die dagen waarin een mens er eigenlijk somber van begint te worden. Waarin het net is alsof je hele leven maar zo'n klein stukje kan overzien. En dan plotseling, op zo'n bewolkte dag, is het alsof er net een luik in de wolken opengaat. En je kunt zo zien de stralen van de zon vallen door dat open luik naar de aarde. En er is een plek op de aarde helemaal verlicht. Niet de hele aarde, want het is maar een stukje van de wolken dat verdwenen, dat uiteengegaan is. Maar dan is daar in één keer dat licht van de zon. En dat vindt een weg naar deze aarde. En dat stukje aarde, dat baat in het licht. Nou, zoiets zou ik als illustratie willen gebruiken van het werk van de Heilige Geest. Als hij op een bepaald aspect van de Heilige, van de Heer Jezus, of van zijn werk, in één keer zijn goddelijk licht laat vallen. Van tevoren had je er geen erg in. Maar dan zit je in de kerk, of je leest het woord van God. Of op een andere manier kom je met de boodschap aangaande de Heer Jezus in aanraking. En het behaagt de Heilige Geest om op dat moment de wolken even te schudden. En dan laat ineens dat licht op Christus vallen. Bijvoorbeeld op het feit dat de Heer Jezus de wijsheid Gods is. Ik denk aan het woord van Paulus, hij is ons geworden wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Dat de Heer Jezus de wijsheid Gods is. Dat zal voor een hele hoop mensen niet zoveel zeggen. Maar zit je daar nou onder die prediking of zit je daar nou met die Bijbel in je hand en je hebt van tevoren iets gezien van je eigen dwaasheid, van je eigen onkunde. Dat je er niet bij kunt, dat je het niet bevatten kunt en dat je zo blind bent in de dingen van Gods woord en van Gods koninkrijk. Dat je verstand kennelijk verduisterd is. Zodat je tegen allerlei dingen van het woord van God aankijkt en dat het allemaal dingen zijn die gesloten voor je blijven. Je kunt de Heer er de schuld niet van geven. Maar je bent dan tot de ontdekking gekomen dat dat nou ook mee een van de gevolgen van de zonde is. Dat we ons door onze zonde van God hebben afgekeerd en daardoor de bron van alle wijsheid en waarheid en wetenschap kwijt zijn. En als de Heilige Geest ons dan in één keer de zonnestralen laat vallen op de wijsheid Gods of op het profetisch ambt van de Heer Jezus. Kun je dan begrijpen dat die hoogste profeet dierbaarheid krijgt voor zo'n blind, voor zo'n onkundig mensenkind. Als die ontdekt dat er in hem en bij hem raad is. En dat bij hem te verkrijgen is wat ik nodig heb om mijn blindheid en duisternis weg te nemen. Of neem een mensenkind die door de werking van Gods Heilige Geest ontdekt is aan zijn eigen geestelijke ellendigheid, zijn schuld voor God. De wet is in zijn leven gekomen. En de wet heeft tegen hem gezegd, je staat schuldig. Want de wet zegt, dit niet en dat wel, en je hebt precies het tegenovergestelde gedaan. De Heer heeft door zijn Heilige Geest zo iemand laten zien wat hij nou eigenlijk met zijn leven gedaan heeft. 20 jaar. 20 jaar was je al op Gods aardbodem. 20 jaar heeft de Heer je al nagewandeld met zegeningen. 20 jaar heb je ook al onder de verkondiging van het woord gezeten. Als kind begreep je er niet veel van, maar je wist wel dat je een nieuw hart moest hebben. Maar je hebt er eigenlijk nooit met ernst om gevraagd. Je wist wel dat bepaalde dingen zonde waren. En dat de Heere ze verbood. Je hebt er eigenlijk nooit ernst mee gemaakt. 20 jaar lang heb je al onnuttig de aarde beslagen. En toen kwam op een gegeven ogenblik die ontdekkende werking van Gods geest. En toen ging je het zien. Als het zo doorgaat, dan is het een verloren zaak. Je staat schuldig bij God. De gave die hij gegeven heeft, heb je misbruikt. Je hebt hem nooit de eer gegeven die hij verdient te ontvangen. En een ander komt tot ontdekking. Dat hij dat nou al 40 jaar gedaan heeft. En misschien een derde die het al 70 jaar niet gedaan heeft. God geëerd, God gezocht, God gediend, God liefgehad met heel zijn hart en heel zijn verstand. Aan roepstemmen heeft het hem niet ontbroken, zeker niet. Er zijn mensen om hem heen weggevallen plotseling. Er zijn mensen die ernstig ziek geworden zijn en misschien van de rand van de dood teruggebracht. Misschien in zijn eigen leven wel. Dat hij dat soort ervaringen heeft gehad, dat de Heer hem in een wonderlijke weg en langs een op een wonderlijke wijze bewaard heeft voor de dood en zijn levensdagen heeft willen verlengen. En toch, het kwam er nooit echt van om de Heer nou te zoeken en de Heer te dienen. En dan heeft hij die ontdekking gedaan dat zijn leven een verloren leven is. En dat er schuld is. Schuld die met schuld vermeerderd is. En er is geen denken aan dat hij dat ooit zal kunnen betalen. En er zit zo iemand in de ontdekking aan zijn eigen ellende en verlorenheid. En dan behaagt het de Heilige Geest om die wolken eens even te laten breken en dat zonlicht te laten doorstralen. En dan valt dat zonlicht op Christus, die het Lam Gods is. En de stem klinkt daarbij: zie, het Lam Gods. Of dat andere woord, waarin de Heere zelf zegt: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Of dat andere woord, dat als spot bedoeld was door degene die het zeiden, maar dat toch zo waar is tot in de grond van de zaak. Dat de fariseërs over Jezus zeiden: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Is zo'n woord, zo'n boodschap, is dat licht dat op dat werk, op die aspecten van het werk van de Heer Jezus, dat licht dat erop valt, is dat niet als een koele dronk op een dorstige ziel? Is dat niet evangelie? Wordt die zaligmaker zo niet beminnelijk, begeerlijk, dierbaar gemaakt? Ach, de Heilige Geest weet wel hoe hij de zaligmaker gestalte moet geven voor het oog van een arme zondaar. En hoe je hem ook gestalte moet geven in het leven, in de ziel van zo'n arme zondaar. Je kunt je nog andere aspecten van dat werk van de Heer Jezus voorstellen. Daar zit er een. En die is al zo vaak aan het worstelen geweest om de knopen van zijn ongerechtigheid te verbreken. En die weet dat hij gevangen zit in een bepaalde zonde. En die weet dat hij er niet uit kan komen. En die weet, ervaring heeft het hem geleerd, dat hij een gebondene is. En dat hij zijn gedachten niet kan beheersen. En dat die onreine, onzuiverige gedachten altijd maar weer de overhand krijgen. En dat hij altijd weer zwak is als hij in een bepaalde vorm van verleiding terechtkomt. En wat hij ook geprobeerd heeft om zijn ogen af te wenden, het is hem nooit echt gelukt. En hij voelt zich zo'n gebondene. En het is een benauwd voor God geworden. En het is een roep geworden: Heere, bevrijd mij. Open de deuren van mijn gevangenis. Breek de banden die me binden. Verlos me van die verdorvenheid van binnen. En als het dan de Heilige Geest behaagt om die wolken opzij te schuiven en licht te laten vallen, de almacht van de koning die gezegd heeft: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De macht van de koning die zegt tot het noorden: geef, en tot het zuiden: houd niet terug. De macht van die koning die van zichzelf getuigt dat hij gekomen is om gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondenen opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Om de dag van de wraak van onze God te verkondigen. Als het de Heilige Geest behaagt over die aspecten van het werk van de volkomen zaligmaker licht te laten vallen, dan kunt u zich toch wel voorstellen dat die zaligmaker ook in dat opzicht noodzakelijk gaat worden. Dierbaarheid gaat krijgen, gepastheid gaat krijgen, nadat we onze nood leren kennen. En als de Heilige Geest daar nou de Christus tegenover stelt in al de genoegzaamheid van zijn zaligmakerswerk, dan gaat de mens ontdekken dat het echt een gepaste zaligmaker is. En er is er geen nood in een zondaarsleven en geen verlorenheid in zijn verdorven bestaan. Of Christus weet er raad op. Christus, die algenoegzame zaligmaker. Wel, gemeente, ik denk dat dat toch wel bedoeld is als het onze catechismus het heeft over Christus die mij door een waar geloof, of de Heilige Geest die mij door een waar geloof Christus en als een weldaden deelachtig maakt. U zegt, maar u hebt er nog niet alles van gezegd, want er staan een paar woordjes in onze tekst waar nog eigenlijk nauwelijks aandacht aan gegeven is. Terecht. nauwelijks aandacht in die zin dan dat ik het niet met name genoemd heb nog. En welke woordjes zijn dat dan? Door een waar geloof. En deelachtig maken. Ik ben het met u eens dat ik wat ik tot nog toe gedaan heb, is eigenlijk meer wat de Heilige Geest volgens Johannes 16 vers 14 zegt, doet. Namelijk het uit Christus nemen en het ons verkondigen. Voorstellen. Onze aandacht ervoor opeisen. Onze ogen erop richten. Ons hart er naar uit doen gaan. Maar er is nog iets meer. En dat doet de Heilige Geest ook. Want wat hij nou voorstelt voor het oog. En wat hij begeerlijk maakt voor het hart. En waar hij de ziel als het ware naar heen trekt. Dat gaat hij dichterbij brengen. Dat gaat hij dichterbij brengen door die mens geloof te geven. Echt geloof uiteraard. Niet het geloof van Simon de Tovenaar. Maar een echt geloof. Door die mens geloof te geven, mag die mens met dat geloof daarheen vluchten. Maar mag hij in het geloof het ook, zeg ik het even anders, dichterbij brengen. Omhelzen, aannemen. En zo zijn er nog wel meer Bijbelse woorden. En dan wordt die voorgestelde Christus in de verschillende aspecten van zijn werk. En onthoudt u dat nou, want het is nooit alles in één keer. En wie zo praat, die weet er niet veel. Je weet helemaal niks. Maar het is altijd maar een stukje van die algenoegzame zaligmaker. En iedere keer weer een nieuw stukje. Om voor te gaan en op te wassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Alles leer je niet in één keer. Dat is in het gewone leven ook niet zo. Maar door het geloof zicht geven op hem. In het geloof vrijmoedigheid geven. Om in hem te geloven, om hem te omhelzen, om de hand op hem te leggen, om toe te eigenen. Oh, daar moet de Heilige Geest heel wat weerstanden voor overwinnen. De weerstand bijvoorbeeld van mag ik dat wel en ik ben zo onwaardig en mijn handen zijn zo vuil en wie ben ik dat ik dat zou mogen doen. Dan moet de Heilige Geest door al die dingen doen heen breken en het eigenlijk onmogelijk maken om het niet te doen. En om als de Heilige Geest het ons onmogelijk maakt om er vanaf te blijven. Om hem dan zo in het geloof aan te grijpen. En naar zich toe te trekken. Ach, en dan hoort de ervaring tegelijkertijd dat hij dan wel meekomt ook. En dat het eigenlijk niet is het geloof dat hem naar zich toe trekt. Maar dat hij het is die in... En door de werking van dat geloof tot zich trekt. En dat de Heilige Geest ze bij elkaar brengt. En dat de Heilige Geest zo deel geeft aan hem en aan zijn weldaden. En dat de bruid het dan gaat zeggen, ik ben de zijne en hij de mijne. Dat is ten diepste wat de Heidelbergse catechismus hier bedoelt. En dat is die weldaad van de geloofsvereniging met Christus. Als zo'n arme ellendige zondaar die tot Christus leerde vluchten met al zijn armoede, mag ervaren dat Christus als een geschonken zaligmaker mag worden toegeëigend. Dat hij zichzelf verklaart aan de ziel. Dan heeft de mens van God, van de geest, handen ontvangen om hem aan te nemen. Nogmaals, niet alles in één keer. Maar stap voor stap, een stukje voor stukje. Eigenlijk zou dat het leven van een echte christen moeten zijn. Eigenlijk zou
een christen op dat niveau behoren te staan. Dan is hij ook in overeenstemming met de naam die hij draagt. Een christen, iemand die bij Christus hoort. Iemand die met Christus leeft. Dat is toch, ja, dat zie je toch in het Hooglied bijvoorbeeld. Dat is toch ook het leven van de bruid. Met alle vallen en opstaan en met al die dingen die niet deugen in haar leven. Maar daar komt ze wel elke keer bij terug, nietwaar? En ze heeft dan toch bij tijden ook helemaal geen rust meer. Voordat ze het weer weten, voordat ze het weer belijden mag. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. En hoe weet ze dat dan? Dat heeft hij toch tegen haar gezegd. Dat heeft hij toch in haar hart gelegd. Dat heeft zij toch niet verzonnen. Daar is zij toch niet mee begonnen. Dat is omdat hij het tegen haar gezegd heeft. En dat is nou waar de Heilige Geest naartoe wil brengen. En nou ik het toch over de bruidegom en de bruid heb. Dan zou ik ook kunnen denken aan dat woord van Johannes de Doper. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Dat is Christus en zijn kerk. En wat doet de Heilige Geest daar nou tussen? De Heilige Geest is de bruidswerver. Die heeft die bruid gehaald en die heeft die bruid bij hem gebracht. En dan gaat de Heilige Geest ertussen uit. Want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar hij zal mij verheerlijken, zegt Christus. Wel gemeente, dat werk van Gods geest, zijn we er begeerig naar? Kennen we er wat van? Is dat het geheim van ons leven geworden? Voelen we ons ongelukkig als dat ontbreekt? Als je het wel eens ervaren hebt, maar als het dan door allerlei omstandigheden weer als het ware verdwenen is. Dat je er eigenlijk geen vrede mee kunt hebben, dat je het er niet in uit kunt houden. Laten we dat werk van Gods geest zoeken. Om zo dat werk van Christus te leren kennen. Want dan zegt de Heilige Geest het. En op grond van het getuigenis van de Heilige Geest zegt al zo'n begenadigde ziel het ook. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En wie is die koning dan? Dat is hij op wiens lippen genade is uitgestort. Dat is hij van wie de bruid zegt, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Amen. We zingen Psalm 45, het eerste vers.
Thank you.
we samen danken. Genadige God, laten we uw naam mogen danken voor wat u ons vandaag hebt gegeven. De verkondiging van uw woord. De prediking van het evangelie van de Heer Jezus. Van het werk van de Heilige Geest die Christus zoekt te verheerlijken en gestalte te geven. En in te dragen in het hart van zondaren. Heere, we danken u voor het onderwijs dat u ons gaf. Laat het vrucht dragen. Laat het niet te vergeefs gepreekt zijn. Geef dat het nut mag hebben in ons leven. Zodat we de dingen zien mogen, maar meer nog en belangrijker nog, dat we de dingen ook ondervindelijk kennen mogen. Draagt u verder voor ons zorg, Heere. Ook in de week die wij zijn begonnen, sterk tot ons werk. En geef dat we niet in ons werk opgaan, laten we het wel getrouw verrichten. Maar laten we beseffen dat er iets meer is en iets belangrijkers. En daarom laten we niet in het werk en in de aardse dingen opgaan. Maar laten we boven alles zoeken dat heil dat nooit vergaat. Laten we u mogen kennen, allerhoogst en eeuwig goed. En laten we niet rusten voordat we deel hebben aan dat volbrachte werk van de Heer Jezus. Vergeef onze zonden en bewaar ons ook voor alle kwaad. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 102, het 9e vers, als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd. 102 vers 9. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.